Het woord des Heren dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heren dan zeiden tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Dibleïm, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijds, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En zij ontving wederom en baarde een dochter en hij zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God, en ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden, noch door ruiteren. Als ze nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden Gods. En de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich in enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. Zeg tot uw broederen Ami en tot uw zusteren Ruhama. Tot zover. En dat is dan het begin, en misschien wel een van de belangrijkste delen trouwens ook tegelijkertijd, van de profetieën van Hosea. Het eigenaardige is dat dit Bijbelboek, met zijn, wat is het? Ja, 13 hoofdstukken. Dat dit Bijbelboek met zijn 13 hoofdstukken in feite in twee delen verdeeld wordt. En dat is heel gemakkelijk te zien. Het gaat namelijk eerst om de eerste 3 hoofdstukken. En daarna om de daarop volgende hoofdstukken, 4 tot en met 13. En dat laat zich zo eenvoudig splitsen, omdat, zoals we zien zullen, in de eerste 3 hoofdstukken in feite een stukje geschiedenis wordt gegeven over Hosea en zijn vrouw en kinderen, wel te verstaan. Waarna vanaf hoofdstuk 4 we te maken hebben met, laat ik zeggen, onvervalste profetie. Ik moet u niet verkeerd uitleggen, ik zeg niet dat hoofdstuk 1 tot en met 3 dus vervalste profetie is. Dat is de gedachte niet. Maar in de hoofdstuk 1 tot en met 3 hebben we te maken met gebeurtenissen die plaatsvonden in het leven van Hosea. Gebeurtenissen die tamelijk uitgebreid worden toegelicht, en dat gebeurt omdat die gebeurtenissen nou eenmaal ook eveneens een profetische betekenis hebben. Het aardige is namelijk dat we in de Bijbel niet alleen te maken hebben met klare profetie, voor zover profetie ooit klaar is, we hebben niet alleen te maken met gewoon duidelijke profetie, maar we hebben aan de andere kant ook te maken met geschiedenissen die een profetische betekenis hebben. Wel, als u onze vorige reeks van Bijbelstudies gevolgd hebt hier over het boek Rut, dan weet u dat langzamerhand, want er staat eigenlijk niet één echte rechtstreekse profetie in het boek Rut, maar toch blijkt het hele boek profetisch te zijn. Daarnaast vinden we een merkwaardige mengeling van beide in het boek Daniël. Het boek Daniël dat wij kennen als een van de profeten. En ik weet niet eens of wij tot de grote rekenen. Ik geloof het wel, hè? Wij rekenen tot de grote profeten. Dat ik dat niet weet. Hè? Ja. Maakt mij ook niks uit namelijk. Maar wij rekenen tot de grote profeten. En het eigenaardige is dan dat de Heer Jezus dat ook doet. Hij zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat wil zeggen, de Heer Jezus erkent ook Daniël als een profeet. Dan is het dan toch nog zo dat aan de andere kant, onder het Jodendom en dus in de Hebreeuwse, in het Hebreeuwse Oude Testament, het boek Daniël niet gerekend wordt tot de grote profeten, zelfs niet tot de kleine, maar het wordt gerekend tot de psalmen, de zogenaamde hagiografa, de heilige schriften. En het wordt daar gerangschikt tussen, in feite tussen de geschiedkundige boeken. Wel, het boek Daniël bevat geschiedenissen en het bevat directe profetieën, zoals visioenen. Maar de aardigheid is dat de Heer Jezus noemt het de profetie. En het boek zelf noemt het ook een profetie. Het gezicht van de profeet zou verzegeld worden enzovoorts. Dus een profetisch boek. Terwijl het Jodendom het niet eens als profetisch boek erkent, maar het rangschikt tussen de geschiedkundige boeken. En de waarheid is nou eenmaal deze, dat een groot deel van Daniël natuurlijk rechtstreeks profetie is. Maar aan de andere kant is een groot deel van Daniël eveneens profetie, zij het dan niet rechtstreeks, maar via de typologische betekenis van de geschiedenissen die daarin vermeld zijn. En sommige van die geschiedenissen zijn zelfs dubbelop, dat wil zeggen ze worden eerst aangekondigd, daarna gebeuren ze ook nog steeds in Daniël en daarna hebben ze alsnog een profetische betekenis, want zelfs dat komt voor. Dat is het minst bekend, maar dat komt ook voor. Dat is Daniël 4 bijvoorbeeld, een profetie over die boom die tot in de hemel reikt, zal ik maar zeggen, waarin de vogelen des hemelen nestelen. Een boom die wordt gehouden gedurende 7 tijden. En die profetie die wordt dan aanvankelijk toegepast of vervuld, zo u wilt, op de persoon van Nebukadnezar. Want we vinden de geschiedenis waarin het vervuld wordt. En dan vervolgens is het dan toch weer zo dat niet alleen die profetie, maar ook de geschiedenis van Nebukadnezar als vervulling van die profetie zelf weer profetisch is voor gebeurtenissen die tot vandaag aan de dag nog niet vervuld zijn. En zo ziet u dat het dubbel opgaat. Niet alleen hebben we rechtstreekse profetie, maar we hebben ook geschiedenissen in de Bijbel die profetische betekenis hebben. En sterker nog, eigenlijk is het zo dat alle geschiedenissen in de Bijbel profetische betekenis hebben. Dat komt omdat de geschiedenissen in de Bijbel nou eenmaal de uitdrukking zijn van bepaalde geestelijke waarheden. En die geestelijke waarheden drukken zich ook uit in de toekomst. En daarom is profetie. Ach, je kunt er ook anders over spreken. Misschien, dat weet u misschien niet, maar dan zal ik u wat vertellen. In het Jodendom spreekt men zelfs over reïncarnatie. Ja, ze gebruiken dat woord niet, ze gebruiken een Hebreeuws woord, Gilgal, Galgoel. Reïncarnatie. Vanuit die gedachte wordt er bijvoorbeeld gezegd. Ik schiet me gewoon een goed voorbeeld te binnen, maar laat ik dan een voor ons duidelijk voorbeeld nemen. Wordt er gezegd bijvoorbeeld dat Jezus van Nazareth de reïncarnatie is van Jozef. Wel, dat is hij niet. Niet in onze meest bekende betekenis van het woord. Maar het punt is dat de geschiedenis van Jozef zich herhaalt in de geschiedenis van Jezus van Nazareth. Dat is wel zo. Wij zeggen dan, Jozef is een type van Christus. Zij zeggen, die Christus is dan een reïncarnatie van Jozef. En zo zien we wat meer. Er zijn natuurlijk veel betere voorbeelden van te bedenken, waarbij bepaalde principes zich de Bijbel door herhalen. Ik geloof ook dat in die zin deze Gomer, de vrouw van Hosea, als een reïncarnatie beschouwd kan worden van Izebel bijvoorbeeld. Misschien kom ik daar nog wel eens op terug. Maar het gaat erom dat beide vrouwen in principe hetzelfde uitbeelden. Ja, dat is het nou eenmaal, hè. En door dat verschijnsel, dat dezelfde waarheid in verschillende personen uitgedrukt wordt, is het dus zo dat de een profetisch staat voor de ander. Wel, de een is een type van de ander, zeggen wij. Maar u kunt net zo goed zeggen dat Jozef een profetie is over Christus. En een veel mooier voorbeeld is nog dat van Mozes. Omdat het rechtstreeks in de Bijbel verscheidene malen genoemd wordt. Een profeet als Mozes, die zou zijn volk verlossen. Wel, naar Mozes luisterde men niet, maar wie niet naar de profeet als Mozes zou luisteren, zou uitgeroeid worden, enzovoorts. Mozes, de middelaar van het oude verbond, is een type van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. En zo, vanuit die gedachtegang kun je zeggen, de een is een reïncarnatie van het ander. Maar dan niet reïncarnatie op de manier zoals men dat tegenwoordig gebruikt. Maar in reïncarnatie in een wat klassieker Joodse betekenis van de term. Wel, het vereist wat uitleg, maar als niemand weet wat als je het woord reïncarnatie nooit gehoord hebt, moet het ook uitgelegd worden. En nou leg ik het gewoon wat anders uit dan dat men dat in de wereld doet. En dat is veel beter, hè? Nou goed, waar het nou om gaat is dat we hier te maken hebben met in eerste plaats met een geschiedenis die een uitbeelding is van bepaalde zaken die in de toekomst zouden gebeuren. En om het dan heel kort te zeggen, de verhouding tussen Hosea en Gomer is eigenlijk de uitbeelding van de verhouding die er is tussen de Heer en Israël. Dat is de grondgedachte achter deze eerste drie hoofdstukken van Hosea. En juist omdat deze geschiedenis... juist deze geschiedenis is zo'n duidelijke profetie. Want u zult merken dat als wij die geschiedenis moeten gaan uitleggen, dan hebben we veel meer nodig dan deze twee bladzijden waarop die drie hoofdstukken vermeld staan. Als je het allemaal gewoon ronduit moet vertellen hoe het allemaal is en hoe het zal gaan, dan kost dat veel meer tijd, is dat veel omslachtiger dan simpelweg de geschiedenis van Hosea te vermelden. En zelfs de nieuwtestamentische profeten, namelijk apostelen, hebben dat gedacht. Want zowel Paulus als Petrus maken uitdrukkelijk melding van de geschiedenis van Hosea. In Romeinen 9 en in 1 Petrus 2 respectievelijk. Ze verwijzen naar deze geschiedenis. En er zullen nogal meer van die verwijzingen zijn, maar dan misschien wat minder duidelijk. Wel, bij die geschiedenis moeten we eerst stilstaan. Ik hoop dat u even met me meegelezen hebt. De volgende keer zal ik wel vers voor vers, als ik eraan toe kom tenminste, zal ik wel vers voor vers beginnen. Dan slaan we helemaal niks over. Maar ik vraag nu even uw aandacht voor het algemene verhaal. Namelijk in vers 2, waar de Heer zegt tot Hosea, en daar begint het woord des Heren dan. Er staat, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Wel, dat is het grote sleutelvers eigenlijk van dit hele Bijbelboek. Er staat zo ontzaglijk veel in het ene zinnetje. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. Ja, ik heb er altijd zoveel gedachten bij als dat er staat, hè. Je zal maar evangelist wezen, de Heer zal het maar tot je zeggen. Denk dat je dan beter eerst kunt emigreren. Niet dan? Nou ja, goed. Vraagbaar. Maar staat er nou eenmaal, ga heen, neem je vrouw der hoerij. Het is een doodsteek voor onze zogenaamd christelijke ethiek. Heb je daar nooit van gehoord? Ik ook niet, dus dat geeft niet. Hoeven we het daar niet meer over te hebben. Maar, het is een term die toch niet in de Bijbel voorkomt, dus daar hoeven we ook niet over te spreken. Maar het is toch wel frappant, hè? Ga je heen, neem je een vrouw der hoererij. Wij zijn geneigd te zeggen, is dat nou zonde of is dat nou niet als je dat doet? Dat is een verschrikkelijk probleem. Waarschijnlijk kun je daar ook nog promoveren op dat onderwerp. Of het zonde is van Hosea om een vrouw der hoererijen te nemen. Normaal wel, maar nou zegt de Heer dat het moet. Dus nou is het geen zonde, maar dat betekent dat het zonde is van de Heer om het te zeggen tegen Hosea. Dus we zitten met een groot probleem. Wie zondigt er nou? En als we zeggen geen van beide, dan betekent dat wij ook een vrijbrief gekregen hebben enzovoort. Nou, daar gaat onze ethiek, dat bedoel ik, hè. Daar komt dus niks meer van terecht. Maar ik wou dat u van me aan wilde nemen dat de Bijbel er niet is om ethiek te bedrijven, dat het ook onmogelijk is zelfs om dat te doen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat is een onmogelijkheid. Als je eerlijk genoeg bent, is het onmogelijk. Ik zeg dus dat het wel mogelijk is als je oneerlijk genoeg bent, hè. Maar als je eerlijk genoeg bent, is het onmogelijk, dus je moet het gewoon niet doen. Je moet je niet afvragen of zoiets zondig is of niet. Je moet je afvragen waarom de Heer dat zegt. Want ik wil niet denigrerend doen over zonde. Ik wil zonden ook niet wegredeneren, maar ik wil alleen dan toch wel vaststellen, omdat dat nou eenmaal de basis is van het evangelie, ik wil toch wel vaststellen dat wij het Lam Gods kennen dat de zonden der wereld wegneemt. En zelfs als dit voor Hosea zondig zou zijn, eigenlijk, zeg ik er maar bij, veiligheidshalve, als het eigenlijk zonde zou zijn, dan nog moeten we dan toch vaststellen dat aangezien Hosea een gelovige was, zijn zonden werden weggedaan, zodat het in de praktijk wat dat betreft niks uitmaakt. Dat was zijn probleem waarschijnlijk ook niet. Zijn probleem was niet de vraag of het zonde was, zijn probleem was dat hij met die vrouw zat. Omdat het nog moest van de Heer ook. Ja, en toen hij er zonder zat uiteindelijk, toen had hij een nog groter probleem. Dat is de rest van de geschiedenis, maar daar komen we nog wel op terug. U ziet, je komt binnen de kortste keren de grootst mogelijke problemen als je op de meest gebruikelijke wijze de Bijbel leest en bestudeert. Daarom wordt dit ook niet zoveel bestudeerd en daarom wordt het ook heel weinig gekend. De waarheid van deze profetie. En daarom heb ik ervoor gekozen om vanavond dan eerst maar, toch zo snel mogelijk, maar toch meer eerst een inleiding te houden over dit onderwerp, over deze situatie namelijk, die hier genoemd wordt, namelijk, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Dat betekent dat in ieder geval meer dan één van de kinderen die geboren werden binnen dit huwelijk, niet verwekt waren door Hosea, want anders waren het geen kinderen der hoererijen. Kun je ook later zien, even kijken. Er staat in vers 3, eind van vers 3 staat, en zij ontving en baarde hem een zoon. Let op het hem. Zij ontving en baarde hem een zoon. En in vers 6 staat, en ze ontving wederom en baarde een dochter. Er staat niet, ze baarde hem een dochter. En in vers 8 staat, of in, ja, in vers, nee, eens even kijken. Toch in vers 8, daar staat weer, ze ontving en baarde een zoon. En ook hem staat er niet bij. En dat wettigde conclusie lijkt mij dat deze laatste twee van de drie kinderen inderdaad geen natuurlijke kinderen waren van Hosea. Nou, dat weten we dan vast even. Het zag er allemaal niet zo fraai uit, hè? Maar waarom moest dat? Waarom werd Hosea met deze situatie geconfronteerd? Wel, daar staat, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Wel, wij zouden zeggen, als het land hoereert ganselijk van achter de Heere, dan hoef je nog niet noodzakelijk ook nog een vrouw der hoererijen te nemen. Want dan hebben we hoererij eerst in geestelijke zin en dan nog in wat wij dan noemen letterlijke zin ook nog. Zou er alleen nog maar een schepje bovenop doen. Maar dat is een redenering weer vanuit onze wettische instelling. Het verhaal is namelijk dat Hosea dit moet doen, omdat Hosea zelf een type is, als profeet is hij een type van God zelf. En de vrouw der hoererijen die hij moet nemen is daarmee een type van het land. Wel, en zoals de vrouw van Hosea, Gomer, zou hoereren van achter Hosea, zo hoereerde het land van achter de Heere. Dat is een beeld. Ja, en of het nou allemaal zo fraai is. Wel, het was niet fraai wat het land deed. Het was ook niet fraai waar Hosea mee te maken kreeg. Maar er zijn ergere dingen denkbaar, laat ik u dat erbij vertellen. Ja, nou ja, nog ergere dingen. Goed. Dus wat de Heer aan Hosea opdraagt, is eigenlijk een positie in te nemen die overeenkomt met die van de Heer zelf. Dus hij zou er een eer in moeten stellen om dat te doen. En hij protesteert ook niet, hij doet het. Zo ging hij heen en nam Gomer. Let wel, hij zocht niet zo'n zo goed mogelijke vrouw uit. Maar hij zocht een vrouw uit die beantwoordde aan de profielschets, zoals dat heet, die de Heer hem gegeven had. Een vrouw der hoererijen, zodat het te verwachten was, het was gewoon zeker, dat zij zou hoereren van achter Hosea. Want dat was de bedoeling. Dat stond ik op voorhand vast. Wel, wat ik u vanavond wil laten zien, is dat die situatie van dit huwelijk van de man met een ontrouwe vrouw, in de Bijbel uitgebreid beschreven wordt, niet met betrekking tot Hosea, maar met betrekking tot de Heer zelf. Het enige probleem wat daarachter steekt is dat men over het algemeen niet erg gecharmeerd is van de gedachte dat van het huwelijk van de Heer zelf niet zoveel deugde. En dat het in feite, naar onze normen geredeneerd althans, een mislukt huwelijk was. Daar is het laatste woord niet mee gezegd, want ik heb nog een heleboel te vertellen daarover, maar daarom was het wel zo. Ik weet niet of dat een bemoedigend woord is. Maar zo kan het uitgelegd worden. Zie? Ja, u vindt het misschien wat cynisch, maar ik weet niet hoe ik er anders over moet praten. Hè? Ik bedoel het niet cynisch, ik bedoel het gewoon realistisch. Zo was het nou eenmaal. Dat was de situatie van de heer zelf. En dat is de situatie van vele mensen. En het was in opdracht van de heer ook de situatie van Hosea. Het was de wil van de heer dat een vrouw daar hoererijen nam. En dat die vrouw van hem afhoereerde, precies zoals Israël dat deed. En dat hij dus ook inderdaad in feite buitenechtelijke kinderen zou krijgen. Dat wil zeggen zijn vrouw. Nou, buitenechtelijk bestaat in de Bijbel eerlijk gezegd niet. Laat ik dat dan ook nog bij vertellen. Want deze kinderen waren wel degelijk wettige kinderen van Hosea, maar niet natuurlijke kinderen. Dat is het enige verschil. Maar het waren wel wettige kinderen. Net zo goed als dat, laat ik dat er meteen zeggen, net zo goed als dat Jezus van Nazareth de wettige zoon en erfgenaam was van Jozef van Nazareth. En zo staat het er ook. Men heeft het alleen niet willen vertalen, maar zo staat het in Lucas 3. Jezus, niet naar men meende de zoon van Jozef, want zo heeft men het vertaald, maar naar de wet de zoon van Jozef, nomizos, dat wil zeggen in overeenstemming met nomas, in overeenstemming met de wet. Hij was de wettige zoon van Jozef, hij werd in dat huwelijk geboren, ongeacht waardoor hij verwekt werd. Hij heeft er niks mee te maken, hij werd geboren binnen dat huwelijk en dus was hij de wettige zoon en erfgenaam van Jozef. En die erfde dan ook de troon van Jozef. Nou, de troonsrechten van Jozef. Die weliswaar weer geërfd had van Maria, maar daar gaat het nou even niet om. Hij erfde van Jozef. Jozef was de zoon Davids uit Matthäus 1. En van de zoon Davids Jozef ging het over naar de volgende zoon Davids, namelijk Jezus. Zo staat het er ook, maar goed, daar wil ik me nou vanavond niet in verdiepen. Het gaat erom dat dit geen natuurlijke, maar wel degelijk wettige kinderen waren van Hosea. En datzelfde is dan ook van toepassing op de generaties van Israël waarvan deze kinderen in beeld zijn. Het waren generaties die wel deel uitmaakten van het volk van God, wettelijk gezien, maar die in feite niet door hem verwekt waren. Daar kwam het op neer. Maar goed, dat bewaren we voor wanneer we dit vers voor vers bespreken. Ik wil u laten zien dat die huwelijksverhouding tussen Hosea en Gomer de afbeelding is van de huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël. Ik heb er niet zo lang geleden, nou het is alweer een paar jaar geloof ik, maar heb ik er eens over geschreven in die brochure over de bruidegom en de bruid. En toen is mij gebleken achteraf dat er in feite maar heel weinig mensen zijn die werkelijk in de gaten hebben dat onder het oude verbond, namelijk onder het verbond van de wet, sprake is in feite van een huwelijk. Dus de enige goede en ook volledige beschrijving van het oude verbond, het is namelijk het huwelijk tussen de Heer en Israël. Men schijnt dat niet te weten, ik snap dat niet hoor, echt niet. Ik had het ook niet verwacht dat men het niet wist. Het leek mij dat het een algemeen bekende zaak was, maar dat bleek niet zo te zijn. Men had er moeite mee. Maar goed, ik wil u dan het vanavond laten zien. En dan het eenvoudigste lijkt mij om de geschiedenis van dat huwelijk dan maar te volgen. Ik zal het doen aan de hand van schriftplaatsen uiteraard. En dan begin ik in de profeten, namelijk in Jeremia. Jeremia hoofdstuk 2. Als we namelijk die geschiedenis van de Heer en Israël kennen, dan begrijpen we veel meer van de geschiedenis van Hosea en Gomer. En ook van de houding van de Heer ten opzichte van Israël in het verleden en bovendien ook nu. Dat is Jeremia 2 vers 2. Waar het woord geschiedde tot Jeremia en zei, Jeremia 2 vers 2, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Nou, dat is voldoende, want hier wordt namelijk gesproken over de ondertrouw, feitelijk dus zoiets als de verloving, waarbij de belofte van trouw in feite al gedaan wordt, hè. Daarom heet het een verloving, heeft te maken met een belofte, of ondertrouw, want het is een trouwbelofte, uiteraard. Wel, die ondertrouw die begon toen Israël de Heer nawandelde in de woestijn, dat wil zeggen, dat gebeurde bij de uittocht uit Egypte, onder leiding van van Mozes. U begrijpt nou meteen waarom er in Exodus steeds staat dat Israël wilde uittrekken uit Egypte naar de woestijn. Om de Heere een feest te vieren, staat er steeds, hè? Dan vroegen ze aan Farao, laat ons toch gaan, want we willen de Heere een feest vieren in de woestijn. Het is net of we daarna allemaal vergeten zijn dat ze een feest wilden vieren. Maar het feest werd gevierd. Het feest was uiteraard het feest van de komst van de wet en daarmee van de huwelijkssluiting tussen de Heer en Israël. Dus de bruiloft. Wel, dit was nog onder trouw. We gingen onderweg naar de bruiloft. Wel, de ondertrouw zij genadigd, dat vindt u misschien ook vreemd, maar in de Bijbel is het zo dat ondertrouw in feite al de trouwbelofte is. Het is alleen nog niet de realisering van het huwelijk zelf. Er is nog geen gemeenschap tot stand gekomen, maar er is er wel een belofte in die richting gedaan. Dat wil zeggen, die belofte die is verplicht. Hè? Men zit er dus al aan vast, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is die ondertrouw hier. Israël was dus, zat er dus aan vast, in principe. Ze wandelde hierna in de woestijn enzovoort. Moest alleen nog wettelijk geregeld worden. En dat gebeurde vervolgens bij de komst van de wet uiteraard. Waaruit volgt dat de wet zelf niks anders was dan de huwelijkse voorwaarden. In verband met het huwelijk tussen de Heer en Israël. We zullen dat ook zien, want we komen nog schriftplaatsen genoeg tegen waar dat staat. Wel, dit was dus over de bruidstijd, of de ondertrouw, zo u wilt, hier in Jeremia 2. Waarna we te maken krijgen met de trouwerij zelf. Die trouwerij die wordt aangehaald op vele schriftplaatsen. Maar ik begin maar even in... ik heb Jeremia voor me liggen. Ik neem Jeremia 3. Vers 14. Waar staat dat de Heer spreekt tot Israël en zegt, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Bekeert u, want ik heb u getrouwd. Israël was trouw verschuldigd dus aan de Heer, maar ze waren afkerig van hem. En hij zegt dus, bekeert u gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Ze waren de vrouw die getrouwd was met Jehovah. Wel, hier was het dus al fout met het huwelijk, dat ziet u hier al. Maar goed, het gaat me om de gedachte dat er ooit een trouwerij was geweest. Een trouwerij had plaatsgevonden. Dat was inderdaad bij de komst van de wet en bij de uittocht uit Egypte. Dat wordt ook ronduit gezegd. Nog veel duidelijker in Jeremia 31. Al moet ik zeggen dat het daar eigenlijk achteraf gezegd wordt. Maar het is Jeremia 31... Waar staat in vers 31, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Het gaat dus om vers 32. Er was een verbond, wat de Heer met hun vaderen, met Israël dus, gemaakt had. Ten dagen als ze hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Wel, dat verbond hebben zij vernietigd, dat wil zeggen ze zijn niet trouw geweest. De vrouw, Israël, was dus ontrouw. En het verbond hebben zij dus teniet gemaakt, ze hebben zich er niks van aangetrokken, het is vernietigd dus. En dat, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Waarna volgt de beschrijving van een nieuw verbond. Maar daarover heb ik het later pas. Het gaat er nu om dat we zien dat bij de uittocht uit Egypte, met de komst van de wet, een huwelijk gesloten werd tussen de Heer en Israël. De Heer als de man uiteraard en Israël als de vrouw. Dit komt ook, zij het dan tamelijk schrijnend, naar voren in Ezechiël 16... Eigenlijk vinden we in Ezechiël 16 helemaal de complete geschiedenis van het huwelijk van Israël. Alleen het is niet zo fraai om het te lezen. Ik geneer me er altijd wat voor om het voor te lezen. Maar Ezechiël 16, daar staat in vers 6... dat de Heer zegt: als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet, uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere Heere, en gij werd de mijne. En dat laatste, ik zwoer u en kwam met u in verbond. En vervolgens, en gij werd de mijne, is uiteraard de aanduiding van het sluiten van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Een verbond bevestigd met een eed, en daardoor werd Israël de vrouw van Jehovah. De Heere Heere zegt, gij werd de mijne. Dat hoofdstuk kom ik later nog terug, want het begon hier erg fraai, maar het ontwikkelde zich wat verder. Verder is het zo dat we nog andere schriftplaatsen kennen waarover het huwelijk gesproken wordt, over die huwelijkssluiting ook. Dat is wel Hosea 1 vers 2 kom ik vandaan, hoef ik niet apart te noemen. Maar ik noem dan nog Romeinen 7 vers 1. Romeinen 7 vers 1, waaruit blijkt dat de apostel zelf ervan uitging dat onder Israël deze gedachte algemeen bekend was. Want hij zegt in Romeinen 7 vers 1, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Wel, sommigen probeerden de wet te doen, maar hij zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Dat is heel wat anders. Dat is wat je met de wet moet doen, namelijk een verstaan. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat, enzovoorts. Waaruit volgt dat de wet dus spreekt over de verhouding tussen man en vrouw. Niet dat de wet onder andere hier of daar ergens in een van die artikelen spreekt over de verhouding tussen man en vrouw. Nee, de essentie van de wet is dat die spreekt over de verhouding tussen man en vrouw. Namelijk de verhouding tussen schepper en schepping. Of nog beter, want het moet wat smaller toegepast worden. De verhouding tussen de Heer en Israël. Daar spreekt de wet over. Over een huwelijk dus. En zo staat het hier. En ook daar kom ik dan straks nog wel op terug. Die huwelijkssluiting zelf vinden we uiteraard vermeld in Exodus. Exodus 34 bijvoorbeeld. Waar Israël opgeroepen wordt om toch vooral trouw te zijn aan het verbond wat de Heer met hen gesloten heeft. En dan staat er in Exodus 34 vers 14. Er staat, want gij zult u niet buigen voor een andere God. Want des Heeren naam is ijveraar. Een ijverig God is hij. Dat wil zeggen, hij is een jaloers God. En u zou eigenlijk het schriftgedeelte moeten lezen. En voor elke keer als er staat God, zou je moeten lezen een man. Of echtgenoot. Gij zult u niet buigen voor een andere man, want des Heeren naam is ijveraar. Hij is een jaloerse man, een jaloers echtgenoot. Opdat gij misschien geen verbond, geen huwelijk dus, geen verbond maakt met de inwoner van dat land en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen en hij u nodigende gij van hun offeranden eten. De gedachte is namelijk dat als Israël zich verbindt op een of andere wijze, door een verbond of door huwelijk of zo, met andere volken, dat daardoor Israël zich ook verbindt met de goden van andere volken. En dus verbindt het zich dan met een andere man. Of met de man van een andere vrouw, of hoe je dat maar zegt. En wat wij dan ook afgoderij noemen, dat heet in de Bijbel gewoon hoererij, het afhoereren. Dat is niet een geestelijke toepassing van dat woord, dat is gewoon de betekenis. Als wij het woord hoererij gebruiken in verband met situaties onder de mensheid, dan is het zo dat wij dan heel smal toepassen, heel specifiek toepassen. Maar de algemene Bijbelse betekenis is dat twee partijen die met elkaar verbonden zijn, als dan een van beide partijen van die verbintenis zich niks aantrekt, heet dat hoererij. Men had trouw beloofd en men is het niet en dat is hoererij. Dat geldt dus inderdaad voor een normaal menselijk huwelijk, zal ik maar zeggen. Maar dat geldt boven alles juist en vooral voor de verhouding tussen de Heer en Israël. Niet omdat dat een toepassing is van een aardse zaak, maar integendeel, dat is fundamenteel hoererij. Hoererij is fundamenteel afgoderij. En zelfs als in de Bijbel hoererij genoemd wordt, waar dan ook en in welk verband dan ook, heeft het altijd die gedachte in zich. Onder andere dan, maar altijd heeft het die gedachte in zich. Dat het afgoderij is. Nou, en dan staat er in vers 17, dan ook nog eens een keer extra, gij zult u geen gegoten goden maken. Gij zult u geen andere mannen maken, dat is de gedachte. Er zit nog iets bij wat u misschien niet algemeen bekend is, maar in vele gevallen worden afgodsbeelden in verband gebracht met, laat ik het eens netjes zeggen, vruchtbaarheidsrituelen enzovoorts. Kortom, ze worden in verband gebracht met de seksualiteit en verder hoef ik dat niet uit te leggen. Als je het echt wil weten, dan zijn er wel andere wegen om erachter te komen. Maar in de praktijk is het zo dat er direct verwantschap bestaat tussen afgoderij en inderdaad seksualiteit. En zelfs in de Bijbel vinden we nog dat er sprake is van prostitutie, dat wil zeggen religieuze prostitutie. Prostitutie uit godsdienstige overwegingen. En dus er waren heel wat tempels waarin niet alleen maar een god of een afgodsbeeld stond, maar waar inderdaad hoeren waren die om godsdienstige reden zich daar beschikbaar moesten houden enzovoorts. Er is een direct verband tussen geweest, altijd. Als je in de Bijbel leest bijvoorbeeld over de bossen, ze dienden de bossen, het woord bos is gewoon de vertaling van een paal of van een boom, en dat is gewoon een fallensymbool, het gaat gewoon om de vruchtbaarheid. Wel, de vertalers hebben dat niet willen vertalen misschien. Of ze hebben het goed vertaald en dachten dat wij dan wel zouden weten wat het is. En in de praktijk weten wij dat niet. En daarom zeg ik het u nu. Daar heeft het mee te maken. Dat is met alle afgoderij zo. Met alle opgerichte tekens en opgerichte beelden die in de Bijbel genoemd worden, spreken allemaal over seksualiteit en daarmee in feite van ontrouw. Daar komt het op neer. Want het is afgoderij en dus is het overspel. Nou, dan heb ik voorlopig genoeg gezegd om even over na te denken. Wel, ik ga maar even verder. Ik ga naar Exodus 19. Waar zelfs sprake is van dat Israël haar ja-woord geeft aan de Heer. Exodus 19 is dat. Eerst spreekt de Heer Israël toe, dat wil zeggen het verbond wordt althans verkort voorgelezen. En zo gebeurt het tegenwoordig ook met de officiële akte. Het wordt verkort voorgelezen. Niemand is geïnteresseerd wat erin staat. Zeker niet in de huwelijksovereenkomst. Nou goed, maar er staat dan dat het voorgelezen werd en dan staat er in vers 8 van Exodus 19. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden, al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. Dat is een uitgebreide manier om gewoon te zeggen ja, nadat gevraagd wordt, wat is hierop uw antwoord? Dat is het, al wat de Heere gesproken heeft, wij zullen het doen. We zijn akkoord met de voorwaarden. En dat staat hier, maar het wordt herhaald in Exodus 24, vers 3. Dan staat het heel kort, heden verschenen en verdwenen. In Exodus 24, vers 3. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem, eenstemmig dus, hè, betekent dat, en zeiden, al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, Mozes nu beschreef al de woorden des Heren en daarvan akte. Dat was het dan. En daarna wordt het nog een keer gezegd in vers 8. Nou, hij schreef het namelijk op. Ze waren akkoord, hij schreef het op en toen moesten ze weer akkoord verklaren. Dat is in vers 7, namelijk, en hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks en zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en gehoorzamen. Nou, dat lijkt me wel genoeg. Dan ga ik maar weer verder naar de volgende fase van dit huwelijk. Er zijn wel meer plaatsen waar dat allemaal staat, maar dat laat ik maar even liggen nou. Hè. Dan ga ik maar even naar de volgende deel van de geschiedenis. Dan krijgen we namelijk dat, zoals bij een fatsoenlijk huwelijk, dat man en vrouw bij elkaar wonen. Nou, dan zeg ik het nog verkeerd. Het is eigenlijk zo dat de vrouw bij de man woont. Want dat is de Bijbelse... Ik moet het even goed zeggen natuurlijk, hè. Ja, ja. Hè? De vrouw woont bij de man. Wat wordt het toch gemompeld allemaal, hè? De vrouw woont namelijk in het huis van de man. Een heel simpele waarheid. We vinden dat bijvoorbeeld, dan ga ik maar weer even naar de wet, hè, naar Leviticus. Er zijn vele schriftplaatsen waar dat staat, hoor. Leviticus 25. Vers 23. Dat is leuk om eens voor te lezen bij de Verenigde Naties of zo. Leviticus 25, vers 23. Daar staat namelijk, het land ook zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is het mijne. Dat is makkelijk, dat is het eind van de ruzie in het Midden-Oosten dan. Hè? Van wie is Palestina? Nou, Palestina van de Palestijnen. Omdat het toevallig dezelfde naam draagt. Nee hoor. Trouwens, het is een beetje gek. Wij noemen het Palestijnen en Palestina. Zelf noemen ze zich Filistijns. En dat zijn ze ook, Filistijnen. En Palestina van de Filistijnen, daar moeten we even iets langer over nadenken. Want dat kan nooit kloppen natuurlijk. Nou ja, goed, what's in a name, zegt het boek. Dat is niet dit boek, maar dat is weer een ander boek, hè. Dus daar zullen we het ook niet over hebben. Maar de Heer zegt, nee, dat maakt niet uit, het land is voor mij. Het is van geen enkel volk, het is voor mij. Het land is mijne, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Elders lezen we, ik weet niet zo gauw meer waar, kan ik me zo gauw niet herinneren, maar elders lezen we dat toen God zelf de volkeren na de zondvloed over de aarde verdeelde, bij de spraakverwarring van Babel namelijk, toen heeft hij bij die verdeling van de volkeren over de aarde zelfs rekening gehouden met het feit dat er later nog dat volk Israël zou bijkomen die daar zou moeten wonen in Palestina. Het schiet me nou niet te binnen waar het staat, maar er staat dat God bij de verdeling van de volkeren over de aarde daarbij rekening heeft gehouden met de kinderen Israëls die in Palestina zouden moeten wonen. Dat betekent dan ook dat toen Israël veel later in Palestina aankwam onder aanvoering van Jozua, dat toen die volkeren die daar woonden inderdaad verdreven moesten worden. Die hoorden daar niet, God had het land ook niet aan hen gegeven, ze hadden het zelf in bezit genomen, daarom worden ze eruit verdreven. Dat verhaal van zij wonen daar, ze hebben er dus recht op en zo, dat is onzin. Dat is een mooi verhaal, maar dat is buiten de Bijbel om. In de Bijbel is het zo dat het land open gelegen heeft, altijd, omdat daar Israël zou komen wonen. Het is alleen zo dat de andere volken zich in die tijd gevestigd hebben. En toen Israël kwam, moesten ze maken dat ze wegkwamen. Kijk, ik dacht wel, met een beetje goede wil is er wel iemand die het vindt. Deuteronomium 32... Dat vers bedoelde ik, ja, heel goed, ja. Deuteronomium 32, vers 8. Daar staat, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, oftewel, toen hij Adams kinderen vaneen scheidde, dat is bij de verdeling van de volkeren over de aarde in de dagen van Peleg en dus bij de spraakverwarring van Babel, daar staat er, toen heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. want des herendeel is zijn volk, Jacob is het snoer, zijner erven. Enzovoorts. Hij heeft dus het land opengehouden. Hij heeft rekening gehouden met Israël, maar zelfs met de grootte van Israël, zodat er een land zou vrij zijn waar dat volk zou kunnen wonen. Nou, dat lijkt me ook duidelijk genoeg. Het land Palestina is dus van, niet van Israël, maar het is van de Heer en Israël woonde bij de Heer in. Israël is dus feitelijk, of Palestina is dus feitelijk de echtelijke woning van de Heer en Israël. Dat is ook heel duidelijk. De Heer woonde in het land en hij woonde te midden van Israël. Dat wil zeggen, de vrouw omving de man, om dan maar eens een vers uit Jeremia 31 aan te halen. De vrouw zou de man omvangen, wel, dat was de bedoeling. De vrouw zou de man omvangen, oftewel de man zou wonen in het midden van de vrouw, in het midden van Israël. Zie. Nou, dat het land van de Heer is, dat is niet de vergissing in Leviticus 25, maar het wordt vele malen herhaald. Ik noem, laat ik noemen Psalm 85, zal er een paar noemen. Psalm 85, vers 2, waar staat: Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere, de gevangenis van Jacob hebt gij gewend. Dus het was niet het land van Israël, maar het was het land van de Heer. Iets dergelijks vind ik ook in 2 Kronieken, we moeten een beetje bladeren vanavond, hè? 2 Kronieken. Even kijken, 2 Kronieken 7, vers 20, lees ik vanaf vers 19, daar staat in 2 Kronieken 7, vers 19, maar zo gij lieden u afkeren zult en mijn inzetting en mijn geboden die ik voor uw aangezicht gegeven heb verlaten en heen gaan en andere mannen, nou, goden staat er, en andere goden dienen en u voor die neerbuigen zult, zo zal ik hen uitdrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb, en dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen en zal het tot een spreekwoord en spotrede onder alle volken maken. Zo zal ik hen uitdrukken uit mijn land. Dat is heel eenvoudig. Als Israël, de vrouw, andere mannen zou dienen, zou haar eigen echtgenoot hen uit zijn huisland dus zetten. Het is volkomen logisch en voor ons, dacht ik, ook heel begrijpelijk. Nou, dan noem ik nog Jesaja 14. Jesaja 14, vers 2, waar het gaat om de toekomstige terugverzameling van Israël. Maar gaat mij nou even om de uitspraken over dat land. Er staat in Jesaja 14 vers 2, de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen, en het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren. Israël zal terugverzameld worden. Zal regeren over de volkeren, dat wil zeggen, zij zullen de volkeren der aarde bezitten. En ze zullen dat doen in het land des Heren. Niet in hun land, wat ze weer terug ontvangen, maar in het land des Heren. In het land van Jehovah staat er. Ik wijs u erop dat als de Heer zijn verbond en dus zijn huwelijk sluit met Israël, dan zegt hij steeds opnieuw, te pas en soms denken wij misschien te onpas, zegt hij steeds opnieuw, denk erom, ik ben de Heere uw God, ik ben Jehovah. Hij stelt zich voor, maakt zijn naam bekend, ik ben Jehovah. En hier staat het in dat verband ook, het is het land van Jehovah, het is het land van de verbondsgod, is de term die men in Calvinisme gebruikt. En terecht, het is een goede uitdrukking, al is hij niet rechtstreeks uit de schrift gehaald, maar het is een Bijbelse gedachte. Jehovah is de God die een verbond had, een huwelijk had namelijk met Israël. En onder die naam. Dus Jehovah, zeg maar, dan is de verbondsgod. En wel, zo is het. Het is het land dus van Jehovah. Waarin zij zouden wonen. Nou, en dan noem ik er nog één, omdat we daar in de buurt zitten. Namelijk Hosea, want in Hosea staat het ook. Hosea 9, namelijk vers 3. Hosea 9, waar staat, zij zullen in des Heren land niet blijven. Het land van Jehovah dus weer, hè. Zij zullen in des Heren land niet blijven, maar Efraïm zal weder in Egypte keren en ze zullen in Assyrië het onreine eten. En dat betekent inderdaad dat Israël het huis uitgezet zou worden, ooit in de toekomst. Maar tegelijkertijd betekent dat het huis inderdaad het huis is van Jehovah, bij wie Israël inwoont. Een land waar ze zekere rechten op hebben, zolang ze trouw zijn aan hun echtgenoot. Maar er zijn rechten die zij verspelen wanneer zij overgaan tot hoererij. Nou, dan spijt het mij, maar daar moet ik het dan dus over hebben, namelijk over die hoererij van Israël. Want Israël bleek te zijn een vrouw der hoererijen. En ik lees daarvoor Exodus 20. Exodus 20. Lezen wij niet alle dagen, hoor, maar er staat in vanaf vers 2. Ik ben, daar gaat hij, hè. Ik ben de Heer, ik ben Jehovah, ik ben de Heer, uw God. Zie, hier komt de wet. En het begint meteen met wie hij is, wie die man is. Dat is tot nog steeds zo bij een huwelijksakte. Eerste namen, wie is wie. Ik ben de Heere, uw God, zegt de man, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere mannen, maar er staat natuurlijk goden, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan wordt toegelicht, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig, dat wil zeggen een jaloers God. Ik, Jehovah, uw man, ben een jaloerse man, die de misdaad der vader een bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Enzovoorts. Dat is een duidelijke waarschuwing. Meteen aan het begin. Het is ook de essentie van het sluiten van een huwelijk. Men belooft namelijk elkaar trouw. En dat is de eerste eis. En vandaar ook, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, enzovoorts. De vrouw wordt geacht de man lief te hebben, dus volgens de wet. Nou, dat is Exodus 20. En dan ga ik naar Exodus 34... waar ik er straks al even was. Vers 12. Waar er staat, wacht u dat u geen verbond maakt met de inwoners des lands waarin gij komen zult, enzovoorts. Dat is weer de waarschuwing tegen de hoererij. En van daaruit ga ik er meteen door, want ik heb dit allemaal al gelezen. Ga ik meteen door naar Ezechiël 16... de grote zwarte bladzijde uit Israëls geschiedenis. Ezechiël 16. We waren gebleven bij vers 8 daarstraks en dan gaan we verder bij vers 9... Daarna wies ik u met water, dat wil zeggen het huwelijk wordt gesloten en de man reinigt de vrouw. Dat is een Bijbelse gedachte, die uit Efeze 5 bijvoorbeeld. Daar staat, daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. U ziet dat de man zijn vrouw versiert. Ik heb nooit begrepen waar de Nederlandse uitdrukking vandaan komt. Maar, ja. Hè? Dat is een Bijbelse gedachte, hè? En dan staat er dus vers 13. Zo waart gij versierd met goud en zilver. Let wel, het goud en zilver was afkomstig van de man. De rijkdom van Israël was een rijkdom die Israël ontvangen had van haar heer. En ook haar schoonheid had ze ontvangen van haar heer, van haar man dus. En dan staat er. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloemen, honing en olie en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Dus wat over de vrouwen, dus over Israël gezegd wordt. Daartoe ging, of bovendien wil dat zeggen, bovendien ging van u een naam uit, een reputatie dus, hè, een naam uit onder de heidenen. Onder de andere volkeren dus, om uw schoonheid. Je kunt ook zeggen, onder de andere vrouwen. Je kunt voor heidenen invullen, vrouwen in dit geval. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heren. De schoonheid van Israël was daarom volmaakt, omdat ze die schoonheid ontvangen had van haar man zelf. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij, die vrouw dus, Israël dus. En gij hebt van uw klederen genomen en uw gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. Zoals is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt. Daar heb je het, dat zijn afgodsbeelden uiteraard. Maar nou heet het echt mansbeelden. Ik heb er straks steeds voor God gelezen. Man, en hier wordt het rechtstreeks zo gezegd. Hè? Gij hebt u afgodsbeelden, maar dus mansbeelden gemaakt. En gij hebt met dezelfde gehoereerd. En gij hebt uw gestikte klederen genomen, hebt ze bedekt. En gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld. Kortom, ze heeft die mannen verleid met de attributen die ze van haar eigen man had ontvangen. Dat is de gedachte. En mijn brood, het welk ik u gaf, meelbloemen, olie en honing waarmee ik u spijsde, dat heb je ook voor hun aangezichten gesteld tot een lieflijke reuk. Zo is het geschied. Spreekt de Heere, namelijk die man, namelijk Jehovah. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaat had genomen, hebt ze aan dezelfde geofferd om te verteren. Dat is inderdaad gebeurd, dat uit Israël, of door Israël, mensenoffers gebracht werden. Aan afgoden. En dan staat er. Is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Ook hebt gij bij al uw gruwelen. Gruwelen staat trouwens altijd voor afgoderij. Dat is gewoon een synoniem. Gruwel is afgoderij. Gruwel der verwoesting is een verwoestende afgoderij. Dat is overal in de Bijbel zo. Ook hebt gij bij al uw grubelen en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen uw jonkheid, als gij naakt en bloot waart, als gij vertreden waart in uw bloed. Het is ook geschied na al uw boosheid, wee u, spreekt de Heere Heere, dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt en u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat. Aan elk hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt. En hebt met, dat wil zeggen, u hebt uw schoonheid gebruikt voor gruwelen, voor hoererij dus. En hebt met uw benen geschreden voor een ieder die voorbij ging. Tippelen heet dat in gewoon Nederlands. Het is precies hetzelfde. Het is toch precies hetzelfde, ja. Alleen dan in de Statenvertaling. Ja. En hebt uw hoererijen vermenigvuldigd. Gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte. Uw naburen. Die groot van vlees zijn. Ik zal dat wel niet hoeven uitleggen, neem ik aan. Hè? Want het is uiteraard dubbelzinnig. En gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd om mij tot toorn te verwekken. Want dat is gebeurd. De Heer is daar tot toorn verwekt. Ziet, daarom strekte ik mijn hand over u uit en verminderde uw bescheiden deel. Want Israël is natuurlijk in de loop der geschiedenis verschrikkelijk verarmd in korte tijd. vanaf de dagen van Salomo, de onmetelijke rijkdom die men daar had, waarvan de helft aan de koningin van Sheba nog niet was aangezegd, zal ik maar zeggen, van die rijkdom bleef weinig over. Het is allemaal gebruikt om verbonden te sluiten met die heidenen enzovoort, overeenkomsten te sluiten en betalingen te doen en zo. En binnen de kortste keren was het koninkrijk niet alleen verdeeld, maar bovendien uitermate verarmd. Dat is de geschiedenis van de koningen, maar van Israël en Juda. Nou, ik verminderde uw bescheiden deel, uw toelage, uw huishoudgeld zou je kunnen zeggen. Dat is het eigenlijk, uw bescheiden deel. En ik gaf u over in de lust dergenen die u haten. Der dochteren der Filistijnen, die vanwege, daar heb je ze, de Palestijnen. De Heer gaf hen over aan de Filistijnen, die vanwege uw schandelijke weg beschaamd waren. Zelfs zij generen zich ervoor, maar goed, zo staat het hier. Verder hebt gij goereerd met de kinderen van Asser, omdat gij onverzadelijk waart. Ja, als gij met hen goereerd hebt, zijt gij ook niet verzadigd geworden. Enzovoort, enzovoort. Nou, ik lees maar vers 32 dan. Er staat, o die overspelige vrouw. En dat is dan netjes uitgedrukt. O die overspelige vrouw, zij neemt in plaats van haar man de vreemde aan. Waar de Heer over klaagt namelijk in de praktijk is dat zij wel vreemden aannam, maar hem niet. En ik heb net al even genoemd Izebel en Gomer, en op de overeenkomsten van gewezen. Izebel wordt in de Bijbel nog vaker genoemd, met name tot in Openbaring aan toe. En de naam Izebel betekent onaangeraakt. Dat betekent inderdaad, dat is de gangbare verklaring, dat zij geen gemeenschap gehad heeft ooit met welke man dan ook. In ieder geval niet met haar eigen man. Wel, ze bedreef afgoderij, dus ze had wel mannen, maar het waren dan afgoden. En misschien eventueel die Baalspriesters enzovoorts. Maar dat weet ik dan niet precies, want daar heb ik weinig verstand van over hoe dat er dan toe ging. Maar in ieder geval, met Agab had ze geen gemeenschap, dat is ook de betekenis van haar naam. En dat is waar de Heer over klaagt, dat Izebel een type is van Israël, want Israël had geen gemeenschap met haar man. Vandaar dat in Jeremia 31 dan staat dat de Heer iets nieuws zal scheppen op de aarde. Dat wil zeggen, hij maakt een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping staat er, zal de vrouw de man omvangen. Dan zal Israël haar man en dus haar Heer omvangen. En dus daar gemeenschap mee hebben. Dan zal de Heer in het midden van Israël, de vrouw dus, wonen. Nou, zo staat het letterlijk. En in de toelichting op het Nieuwe Verbond staat het ook, dat de Heer in hun midden zal wonen enzovoorts. En dat zij hem allen zullen kennen. Hetzelfde Jeremia 31 is het, waar dat gezegd wordt. Nou, ik lees maar niet verder in Ezechiël 16, althans voorlopig niet. We komen straks nog even op terug, misschien. Maar het moet duidelijk zijn dat er van dat huwelijk tussen de Heer en Israël weinig terechtkomt. Van echte gemeenschap is nooit sprake geweest. Hoewel dat het grote kenmerk is van een huwelijk, was daar in feite geen sprake van. Ik bedoel niet specifiek seksueel, maar ik bedoel gewoon, want dat kan natuurlijk moeilijk in dit verband, maar gewoon in het algemeen was geen gemeenschap. De Heer wilde, of Israël wilde de Heer niet dienen. En de Heer kon wat hij wilde geven aan Israël ook niet kwijt, omdat in de praktijk Israël hem tot toorn verwekte, hoewel hij haar lief had. En vandaar de schrijnende klacht hier in Ezechiël 16 van de Heer, van de echtgenoot, over zijn ontrouwe vrouw. En de rest van het verhaal is nog minder fraai en voor sommigen zelfs schokkend. Zo het dat al niet was, natuurlijk. Maar ik moet het verhaal even afmaken. Het is namelijk zo dat dit huwelijk tussen de Heer en Israël in feite uitliep op een scheiding. Ja, dat is voor velen schokkend, omdat men hoererij en overspel, dat kan dan kennelijk voorkomen. Maar een scheiding, dat is nog veel erger dan dat, heb ik wel eens de indruk. Voor sommigen is dat zo. Ik begrijp niet die elk andere mens en andere mensen begrijpen mij natuurlijk ook niet. Maar ik heb daar soms wat moeite mee. Hè? Dat men, zelfs als er sprake is van hoererij, dat men zegt van ja, nou goed, maar scheiden, dat is nog veel erger. Wel, in de Bijbel is het niet zo. Integendeel. Het lijkt me goed om eerst te lezen Deuteronomium 24 in dat verband. Even, want daar vinden we de wet op de echtscheiding. Deuteronomium. Ja, ik spreek het soms wat onduidelijk uit. Wij hadden een wiskundeleraar, die had het altijd over een parallelogram. En de leraar Nederlands had het over een parallelogram. Wij moesten altijd de ellen tellen, maar parallelogram. Maar de wiskundeleraar trok er zich niks van aan. Die was trouwens het hoofd der school, dus die had daar geen boodschap aan. En die zei gewoon parallelogram, heel duidelijk, parallelogram. Nou goed, en Deuteronomium heb ik ook wel eens wat moeite mee, dus sindsdien. Nou, Deuteronomium 24. Wel, ik weet wel dat een van de 10 de geboden zegt, gij zult niet echt breken. Maar hier gaat het ook niet over echt breken, hier gaat het over echt scheiden. En echt scheiden doet men nadat de echt al gebroken is. Ja, een principiële zaak. En er staat hier in de wet op de echtscheiding, die dus in, dat dus inderdaad een wet is. De wet verbiedt niet echtscheiding, de wet regelt echtscheiding. En aangezien de wet echtscheiding regelt, verbiedt de wet het dus niet. En dat lijkt me duidelijk, hè? Nou, de wet op de echtscheiding. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden. Indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Dat wil dus zeggen, dat als de, ik zeg het nu wat kort, ik heb het van de week hier op school ook al besproken en ik heb er een beetje hekel aan, vlak achter elkaar steeds meer hetzelfde te staan vertellen, maar ik zeg het dus nu wat vlug. Er staat dus feitelijk dat als de man zijn vrouw niet vergeeft, dan moet hij haar wegzenden. Dat is wat er staat. Ja, daar sla ik een tussenzin over. Er staat omdat hij iets schandelijks, of ja, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Wel, er staat niet eens bij waaruit het schandelijke zou bestaan. Al kunnen wij dat zelf wel bedenken. Of we voldoende ervaring hebben. Maar we kunnen dat zelf wel bedenken. Wel, dat hoeven wij niet. Natuurlijk is het zo dat hoererij iets schandelijks is. Maar er zijn wel meer dingen te bedenken behalve hoererij die ook schandelijk zijn. Maar goed, dat laat ik maar even buiten beschouwing. Punt is ook niet dat de man zijn vrouw zal wegzenden met een scheidbrief wanneer zij iets schandelijks gedaan heeft. Dat staat er niet. Er staat dat de man zijn vrouw zal wegzenden als ze haar geen genade geeft. Kortom, als hij haar niet vergeeft. Als zij geen genade vindt in zijn ogen, wel genade is voor iemand die een overtreding begaan heeft, die gezondigd heeft, zal ik maar zeggen. Maar als hij haar geen genade wil geven, dan moet hij haar wegzenden. Dat komt trouwens prima overeen met Matteüs 19. Hou je hand even bij Deuteronomium 24. Hè. Het komt prima overeen met Matteüs 19, waar gesproken wordt over de echtscheiding. En dan staat er dat de Heer zegt, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dat is Matteüs 19, vers 6. En dan vragen de schriftgeleerden aan de Heer in vers 7. Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En dan zegt hij, Mozes heeft vanwege de hardheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Dus Mozes heeft dat toegelaten, in de wet van Mozes is dat dus zo geregeld, vanwege de hardigheid uw harten. Niet vanwege de schandelijkheid van uw vrouwen, maar vanwege de hardheid uw harten. Wordt het tot de man gezegd. Namelijk, als hij zijn vrouw niet vergeeft, dan moet hij haar wegzenden. Dat kan ook niet anders, dus heel eenvoudig. Als hij haar niet vergeeft, is er geen sprake meer van gemeenschap. Nou, niet in de brede, gewone betekenis van het woord. Dan is er juist sprake van scheiding. Als er geen vergeving is, dan is er scheiding. Is er verdeeldheid, dat is scheiding. En scheiding is feitelijk ook dood. En dood is de einde van een huwelijk. Kunt u dat zo snel volgen? Ja, want in de Bijbel zijn er 2 eindpunten eigenlijk. 2 manieren om een huwelijk te beëindigen. Het 1 is de dood. De wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En in de trouwformule is het ook dikwijls totdat de dood ons scheidt. Jawel, maar dood is inderdaad scheiding. En er kan dus ook wat anders zijn wat scheidt. Maar die scheiding is dan dood. Dat is de fundamentele benadering. Bovendien wijs ik erop dat de Bijbelse betekenis van dood is die van scheiding. Dat is de enige definitie van dood of van sterven die in de Bijbel altijd opgaat. Dood is scheiding. Sterven is scheiden. Zie? En daarom, de dood scheidt een huwelijk. Maar de scheiding zelf is natuurlijk uitdrukking van dood. En waar verdeeldheid is en waar dus geen vergeving is, daar is scheiding en dus dood. Het is heel eenvoudig, als onze zonden niet vergeven worden, zijn we voor God dood. Het is precies hetzelfde verhaal, maar nou kom ik van de andere kant binnen. Maar het is, blijft precies hetzelfde. Zie? Nou, gaan we even terug dus naar Deuteronomie 24. We lezen dus dat indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, dan moet die man haar een scheidbrief geven en zenden uit zijn huis. Waaruit dus volgt dat als er verdeeldheid is in het huwelijk en een verdeeldheid die dus niet is op te lossen op een fatsoenlijke manier, dan moet dus ook inderdaad uit elkaar. Dan moet die scheiding die er al is bevestigd worden door een officiële scheiding en een uit elkaar gaan. Dat is wat de wet zegt. Wel, het hoeft niet, maar dan wordt men verondersteld elkaar te vergeven. Dat is aan te bevelen. Laat ik dat dan meteen zeggen. Dat is inderdaad de bedoeling, dat men elkaar vergeeft. Maar ja, ik kan zo gauw geen situatie bedenken, maar er zijn situaties denkbaar waarbij men elkaar niet meer kan vergeven. Zijn niet meer. Je kunt niet aan het vergeven blijven. Of wel? Ja, misschien ook wel. Dat hangt er vanaf. In ieder geval, de wet regelt dat er een situatie zou kunnen zijn waarin het niet kan. En dus doet men het niet meer. En de vraag en het punt is nou eigenlijk dat wij deze wet zouden moeten toepassen op het huwelijk van de Heer. En de zaak is dat de Heer Israël heel lang vergeven heeft en op een gegeven moment deed hij het niet meer. Dat is wat er gebeurd is. En heeft hen definitief het huis uitgezonden. Althans, en dan neem ik dus weer wat gas terug, althans wanneer we spreken over de 10 stammen van Israël. En vergis je niet, de 10 stammen, onder de 10 stammen hoorde het eerst geboorterecht van Israël. En de 10 stammen heetten dan ook Israël. Het was Israël en Juda. Maar het 10 stammenrijk, het grootste deel van Israël, droeg dan ook de naam Israël. De naam Israël ging niet met het Jodendom mee, zoals we vandaag aan de dag misschien zouden denken, omdat het Jodendom zich siert met de naam Israël. De naam Israël ging met de 10 stammen mee. En als ik dus zeg dat er een scheiding tussen de Heer en Israël kwam, dan zeg ik het volkomen correct. Dat is zo. Zij het dan dat het beperkt zou moeten worden dus tot de 10 stammen. En het begrip Israël moet dan beperkt worden tot de 10 stammen, maar dat gebeurt in de Bijbel vaak genoeg. Nou, dan dan moet ik dat even laten zien natuurlijk. In de eerste plaats uit Jesaja 50. Daar ziet u dat dat zo is. Dat daar sprake is geweest van een scheiding. Dat is Jesaja 50. Vers 1. Waar staat alzo zegt de Heere. Waar is de scheidbrief van uw lieder moeder? Waarmee ik haar weggezonden heb. Want er is dus een scheidbrief van die moeder. Wel, dat wordt tot een bepaalde generatie van Israël gezegd. En de moeder van een bepaalde generatie van Israël is gewoon Israël. We zullen dat later ook zien. Want de kinderen van Gomer en van Hosea staan voor een bepaalde generatie van Israël in de loop van de geschiedenis. Maar hun moeder is Israël als volk, als zodanig, het volk als zodanig, dat is Gomer. En daarom hier wordt gevraagd aan een bepaalde generatie van Israël, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Want het huwelijk tussen de Heer en Israël is inderdaad ontbonden via die scheidbrief, hetgeen ook bevestigd wordt in Jeremia, alweer dus Jeremia, Jeremia 3... Een paar bladzijden verder. Jeremia 3. Vers 8. Waar staat, en ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël, en de naam wordt hier inderdaad gebruikt voor de 10 stammen, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda, dat zijn de 2 stammen dus, het Jodendom, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Israël wordt hier beschouwd voor deze gelegenheid als 2 vrouwen. Nou, dat kan ook natuurlijk. Waarvan de een hoereerde en werd weggezonden met een scheidbrief. En waarvan de ander ook hoereerde. Ook daarna nog, maar niet werd weggezonden met een scheidbrief. Dus aan één kant geredeneerd is het huwelijk van de Heer met Israël ontbonden. Dat wil zeggen, het is geëindigd in een scheiding. Op de wettelijke wijze, met de scheidbrief namelijk. En aan de andere kant kun je ook zeggen dat ditzelfde huwelijk nog heeft voortbestaan totdat de dood scheiding maakte. En dat is een nog belangrijker waarheid uit het verhaal, maar uiteindelijk betekent dat dat sowieso het huwelijk ontbonden is. Door scheiding en door de dood. En beiden, begrijp je me goed, beiden zijn wettig. Een scheiding is wettig. En de ontbinden van een huwelijk door de dood uiteraard is vanzelfsprekend ook wettig, want de wet heerst over de mens zolang als hij leeft. Dus beide zijn wettige methoden om een huwelijk te beëindigen. Nou, in dat verband moet ik dan meteen even, nu ik heb Jeremia 3 nog voor me liggen, moet ik meteen even lezen vers 1. Waar staat, men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheilig worden? Dit is een aanhaling uit Deuteronomium 24, wat ik nog niet gelezen heb. Maar dit vers, Jeremia 3 vers 1, is een aanhaling uit Deuteronomium 24 vers 4. Waar gezegd wordt, als ik het dan even kort mag samenvatten eerst. Waar gezegd wordt dat een huwelijk dat op deze wijze via de scheidbrief ontbonden is, dat zo'n huwelijk nooit meer hersteld mag worden. Men mag wel hertrouwen, maar niet met dezelfde echtgenoot of echtgenote. Want dan staat er in Deuteronomium 24, vers 4, zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat ze hem ter vrouwe zei, nadat ze is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. En meteen daarachter dan, alzo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heere uw God ten erve geeft. Waarbij deze wet meteen dus wordt toegepast niet alleen op de individuele Israëliet, maar speciaal op het hele land en dus op het hele volk. En dat betekent dat het huwelijk van de Heer met Israël zou eindigen in een scheiding, dan betekent dat tevens dat dat huwelijk nooit meer hersteld zou worden. Want het is in strijd met de wet, dat kan niet. Ja, dat is nogal wat. Ik weet wel, dat is over het algemeen in strijd met de gangbare christelijke ethiek. Dat weet ik, maar ja, die heb ik niet gemaakt. Zie, onze verantwoordelijkheid is de Bijbel te bestuderen, daar komen we deze dingen in tegen. Als het niet vergeven kan worden, dan is er scheiding. En als het scheiding is, is het definitief. Onder de wet. Onder de genade ligt het nog anders. Want onder de genade, daar kom ik weer terecht in 1 Korinthe 7, onder de genade liggen de regels totaal anders. Daar is mogelijkheid tot herstel. Want bij God is ook genade en bij God is ook mogelijkheid tot herstel. Maar niet onder de wet. En dat is het hele punt. Het is altijd moeilijk om het uit te leggen, maar dan blijf ik nog weer even bij Jeremia 3 vers 1. Waar de Deuteronomium 24 vers 4 wordt aangehaald en daar staat dan... Men zegt zo, een man zijn huisvrouw verlaten, ze gaat van hem en wordt een andere man, zal zij ook tot haar nog wederkeren? Wel, nee, dat zal zij niet, want dat mag niet, is een strijd met de wet. En dan staat er, zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Het antwoord is ja, dat zal, want dat staat daar in Deuteronomie 24 vers 4. Zij genadig dat de vertalers hier geen verwijzing bijgedrukt hebben naar Deuteronomie 24. Ze hebben het misschien niet eens geweten, denk ik wel eens. Hè? Jouw Bijbel wel? Oh, de mijne niet hoor. Nou goed, dan gaan we verder. Staat... Gij nu, en dan wordt de vrouw, namelijk Israël, toegesproken. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Dat is, ja, dat is weer statenvertaling voor een hoerenloper. Ja, minnaars vertaalt men het ook wel, maar dat is een veel te nette vertaling natuurlijk. Hè? En boeleerders is nog netter, omdat toch niemand weet wat het betekent. Goed. Nou, dus we laten het zo staan. Ach, niet iedereen hoeft te weten wat het betekent. Hè. Dus er staat, gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Hier zegt de Heer dat hij iets gaat doen wat in strijd is met de wet. Maar is het in strijd met de wet? Nou, dat lijkt hier wel zo. Maar het punt is, en ik heb het in feite al verteld... Het punt is dat onder de wet geen terugkeer mogelijk is, maar als Israël ook terugkeert tot de Heer en de Heer terugkeert tot Israël, is dat ook inderdaad niet onder de wet. Het is namelijk niet een herstel van dat wat ooit was, maar het is niet het herstel van het oude verbond dus, maar het is de instelling, niet de herstel, maar de instelling van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is niet wet, maar is genade. Nou, daar gaat het hier om. En we krijgen er straks bij Hosea mee te maken. Want de vrouw van Hosea was ook weg, maar die komt ook weer terug. Die wordt teruggekocht namelijk in Hosea 3. Wat kon eigenlijk niet, maar het gebeurde wel. En dat is wat met het huwelijk van de Heer ook gebeuren zal. Er is scheiding, definitief. Er is geen herstel mogelijk. En toch komt er een herstel, namelijk omdat er een nieuw verbond komt. En er zit er wat anders aan vast. Ik heb net al even uit het hoofd geciteerd Jeremia 31. Waar dan, ja, laat ik het allemaal lezen. Ik zit toch hier in Jeremia. Jeremia 31 vers 21. Daar staat Jeremia 31 vers 21. Richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, daar gaat het nou om. Keer weder, o jonkvrouw Israëls. Dat is hetzelfde als keer nochtans weder tot mij. Het hoofdstuk 3 vers 1. Keer weder, o jonkvrouw. Nou, is het een jonge vrouw? Nou, langzamerhand zal ze dan toch wel eens een keer oud wezen, is het niet? Maar toch wordt ze genoemd jonkvrouw, en dat betekent inderdaad jonge vrouw. Jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Het punt is namelijk dat het weliswaar het oude Israël is, en toch wordt het een jonge vrouw genoemd, om de eenvoudige reden dat wanneer dit vervuld wordt, is Israël wedergeboren. En is dus een nieuwe schepping. En dat blijkt, want er staat in het volgende vers. Daar staat, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Wel, dat is een variant op de naam Izebel. Ze onttrekt zich. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En dan staat er, want de Heere, let op de naam Heere, hè? De Heere, de naam van de verbondsgod, dus de Heere heeft wat nieuws op de aarde, niet gemaakt, maar geschapen. En dus gaat het om een nieuwe schepping. De Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Eerst onttrekt ze zich, namelijk ze omvangt de man niet. En daarna is zij een nieuwe schepping geworden en dan omvangt zij de man wel. Nou, dat is het verhaal. En dat wordt dan uitgelegd een paar versen verder, vanaf vers 31, maar dat heb ik al gelezen. Namelijk, dat is de aankondiging van het nieuwe verbond en dus van een nieuw huwelijk. Een nieuw verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda, let erop. Ze worden apart genoemd. Het huis van Israël zijn de 10 stammen. Het huis van Juda zijn de 2 stammen. Want die werden er straks apart genoemd in verband met die hoererij. En nu worden ze apart genoemd in verband met een nieuw verbond. Beide, het is op beide van toepassing. En dat is een nieuw verbond. Niet naar het oude verbond. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. En dat was 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Wel, daarom ontvangen ze hem. Als Gods wet, Gods woord in hun binnenste is, dan betekent dat zij hem omvangen. En dat er dus gemeenschap is. Als wij het woord van God in ons hebben, hebben wij gemeenschap met hem. Ja. En bovendien komt daar dan nieuw leven uit voor. Dat is een kwestie van bevruchting. Ik weet dat het moeilijk is om daarover te praten, maar ik doe me net of het heel gewoon is. Want dit is Bijbelse systematiek en Bijbelse typologie. Want zo ligt het. Er is gemeenschap en dus nieuw leven. En wanneer men het woord van God in zijn hart geschreven heeft, wel, dan ontstaat daaruit nieuw leven. Het kan nog een tijd duren voordat het geopenbaard wordt, maar er is nieuw leven. Nou, dat is wat hier wordt aangekondigd. De Heer zegt, ik zal mijn wet. Wel, er staat dat wij zijn wedergeboren door het onvergankelijke zaad. Hè, door het onvergankelijke en eeuwigblijvende woord van God. Dus 1 Petrus. 1 Petrus die trouwens ook Hosea citeert. Nou, of het daarover gaat. Ik zal mijn wet, mijn woord, mijn geboden in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn. Ik zal hun tot man zijn. En zij zullen mij tot volk zijn. Zij wordt de zijne. En ze zullen niet meer in ieder zijn naast en ieder zijn broeder leren zeggen: kent de Heere. En kennen is hetzelfde als gemeenschap hebben. Ik vertel het altijd, waar het woord ervoor komt, zeg ik het er altijd bij, want het klopt altijd. Het is namelijk altijd zo, ook hier. Kent de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Zij zullen allemaal gemeenschap met mij hebben. Ze zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken, want de vrouw zal genade vinden in de ogen van de man. En dat was Deuteronomie 24 vers 1. En de zaak is nu deze, ja, ik sla eigenlijk iets over, maar de zaak is eigenlijk deze, dat oud-testamentische huwelijk beëindigd wordt, primair door de scheiding zoals de wet het zelf regelt, maar vervolgens ook door de dood, want dat is van toepassing op de 2 stammen. Dat is wat we lezen, laat ik het nog maar even lezen in Romeinen 7. Romeinen 7, ja, daar heb ik meteen de draad naar een nieuw huwelijk. Niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Er staat namelijk in Romeinen 7 vers 1, weet gij niet, broeders, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden. Daar ligt de klemtoon op, hoor. Want de vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden. De wet heerst over de mens zolang hij tijd als hij leeft. Want de vrouw is aan de levende man verbonden, niet aan een dode. Hij is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is hij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Wel, dat was we hebben het uitgebreid gelezen. Hoererij, afgoderij desnoods, maar terwijl zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Want als de man is overleden, dan is ze vrij om zich te verbinden aan een andere man. Zo dan, mijn broeders, want dan gaat het verhaal verder. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk van degene die uit de doden of van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. De gedachte hier wordt ontwikkeld niet alleen in deze verse, maar vanuit de voorgaande hoofdstukken. En in de voorgaande hoofdstukken, met name Romeinen 6, wordt gesproken over het feit dat de Heer Jezus Christus stierf. En aangezien hij niemand anders is dan Jehovah van het Oude Testament, wilde dus zeggen dat de Heer met wie Israël getrouwd was, stierf. En dat betekent dat de kruisiging en de dood van de Heer Jezus het eind is van het Oude Verbond, oftewel het eind is van de wet. Ja, dan protesteren mensen omdat ze niet weten dat Jezus dezelfde is als Jehovah. Maar dat is nou eenmaal zo. Daar heb ik talloze schriftplaatsen voor om dat te laten zien. Maar het is eigenlijk te belachelijk om het te laten zien. Want het ligt zo voor de hand. We noemen hem Heere Jezus. Heere betekent niks anders dan Jehovah. Jehovah Jezus. De namen zijn trouwens voor het grootste gedeelte nog volkomen gelijk ook. 3 van de 4 letters zijn dezelfde. Nou, het gaat er dus om dat de man, de verbondsgod, stierf. Als later in 1 Korinthe 11 gesproken wordt over de dood van Jehovah, over de dood des Heren, is het de verwijzing naar dat het oude verbond is afgelopen. Heel eenvoudig. Dat wij namelijk niet meer leven onder de wet. Dat het oude voorbij gegaan is en dat alles is nieuw geworden. Dat is trouwens volstrekt in overeenstemming met de strekking van de Korinthebrieven. Beide Korinthebrieven. Namelijk dat het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dat is 2 Korinthe 5, wat ik nou uit citeer. Zie. Maar het gaat er dus om dat de dood van de Heer Jezus was de dood van de echtgenoot. En dus was de vrouw, namelijk Israël, vrij om zich te verbinden met een andere. En dan vervolgens, want dat is de gedachte die in Romeinen 7 eigenlijk naar voren gebracht wordt. Vervolgens is het zo dat aangezien deze man stierf voor de wereld, dat is ook 2 Korinthe 5, 1 stierf voor allen, is het dus zo dat de dood van Jehovah ook wordt toegerekend aan de gehele mensheid en dus ook aan Israël, zodat niet alleen de man, maar zelfs de vrouw is overleden. Want beide is waar. Het vraagt even wat hersengymnastiek. Er zijn namelijk 2 redeneringen mogelijk en ze worden allebei door de Bijbel gebruikt. Ze zijn allebei juist. Namelijk, de Heer was de man van Israël. En de andere redenering is, de Heer is Israël. Want hij droeg de zonden van Israël. Bovendien, hij was de eerstgeborene van Israël en hij vertegenwoordigde dus Israël. Hij was de koning van Israël en hij vertegenwoordigde dus Israël. Hij was bovendien de schepper van Israël en dus ook vertegenwoordigde hij Israël. Hij stond in hun plaats en hij stierf, dus stierven zij. Zodat niet alleen de man, maar ook de vrouw stierven. Dat zijn de woorden van vers 4 van Romeinen 7. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Niet alleen de Heer zelf, maar Israël zelf stierf ook. Bovendien, van de hele mensheid wordt vervolgens gezegd in Efeze 2 dat die dood is door de misdaad en de zonde. Ja, niet alleen omdat ze zondaren zijn, maar juist en vooral omdat één voor allen, één namelijk in de plaats van allen stierven. Dus is de mensheid dood. Dat blijkt ook wel, want God bemoeit er zich niet mee. Nou ja, tot op heden niet. Sindsdien en tot op heden niet. Hè. Meer wil ik er nou niet over zeggen, maar zo is de situatie. Dus beide zijn gestorven. Wel, beide zijn dan dus vrij van die wet. Maar punt is dat beide, nou eventueel, maar dat beide eventueel leven, dat wil zeggen de Heer Jezus leeft, dat is sowieso waar. De man is uit de dood opgestaan. Maar de vrouw ook, tenminste voor zover zij gelooft. En hier wordt aan gelovigen geschreven, wel die gelovigen zijn gestorven, begraven en met Christus opgewekt. Dat was Romeinen 6, de eerste paar versen, ik heb ze nou niet gelezen, maar daar staat dat. Dat wil zeggen, niet alleen is de Heer de eersteling geworden van de nieuwe schepping, maar ook die vrouw is eersteling geworden, of ja, nou, laat ik het anders zeggen, ook die vrouw heeft deel gekregen aan die nieuwe schepping. Want het is eersteling geworden, maar dat doet er nou even niet toe. En dat betekent dat zij vrij zijn om zich met elkaar te verbinden. Niet onder de wet uiteraard. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat betekent inderdaad dat niemand vandaag aan de dag onder de wet leeft. Althans niet volgens de schrift. En dat ook Israël dus vandaag aan de dag niet onder de wet leeft. En dat ook in de toekomst die wet niet weer gelegd zal worden op Israël. Sommigen denken dat namelijk. Dat is absoluut onjuist. Het einde der wet is Christus. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest. Vele Calvinisten vergeten dat. Dat er staat geweest. De wet is onze tuchtmeester niet tot Christus. De wet is onze tuchtmeester geweest. Tot Christus. Want de volheid des tijds is gekomen. Waarin de Heer Jezus geboren werd, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlost. Dat zou dus bijna 2000 jaar geleden. Dus behoort tot het verleden. En die vrijheid van de wet, die wordt vervolgens door de apostel hier aangepakt en hij zegt, wel, gij zijt vrij, gij zijt ook door de wet gedood. Van beide kanten is het huwelijk dus definitief beëindigd. En dan staat er dat het gebeurd is, halverwege vers 7... Of vers 4 bedoel ik, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. En de bedoeling is dat de gelovigen uit Israël zich zouden wenden tot de Heer, of beter gezegd, Israël zich zou bekeren, tot geloof zou komen en zich dus zou wenden tot de Heer, om vervolgens met hem verbonden te worden, niet onder het oude verbond uiteraard, maar onder het nieuwe verbond. Achteraf zal blijken dat het niet alleen gezegd wordt tot de gelovigen uit Israël, maar ook tot de gelovigen uit de heidenen. Maar daar hebben we te zijner tijd nog wel even over. Maar het gaat er dus om dat een nieuw huwelijk, een nieuwe verbintenis, een nieuw verbond tot stand komt na de opstanding uit de doden. Dat is het hele punt. En daar gaat het dan ook verder naartoe, naar een nieuw huwelijk wat gesloten zou worden. Wel, ik heb daar al het een en ander over gelezen. Ik zou volledigheidshalve in dat verband moeten lezen Ezechiël 16. En dan moet ik het maar eens heel kort doen. Hè? Maar dat is Ezechiël 16. We hebben daar zoveel lelijke dingen uit gelezen. Maar laten we nou het slot ook nog lezen. Vers 59 van Ezechiël 16. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht, brekende het verbond. Wel, Israël brak het verbond. Het verbond het welk zij verbroken hebben, zei Jeremia 31. Israël brak het verbond. De Heer zegt, wel, ik zal het ook verbreken. Dat wil zeggen, beëindigen. En dan vervolgens vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u. Wel, hij zou het verbond breken, maar hij zal toch gedachtig wezen aan dat verbond. In de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Kortom, de Heer zou eerst alweer van alles geven, maar niet uit uw verbond. Niet uit het oude verbond van de wet, maar uit het nieuwe verbond. Niet uit het oude vergankelijke verbond van de wet, wat inmiddels beëindigd is, maar uit het eeuwig blijvende nieuwe verbond. Want vers 62, ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Want de Heer zal genade bewijzen aan zijn vrouw, wanneer die vrouw zich bekeert. En er wordt een nieuw verbond gesloten met daarbij een nieuw huwelijk. Wel, er zijn vele schriftplaatsen die spreken over het nieuwe huwelijk. Maar laten we zeggen dat u dat te goed houdt wanneer we daar aanleiding toe vinden bij de bestudering van Hosea.